Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
We waren ongerust over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Maar we wisten niet hoe. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude, vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen.
En terwijl Hans van Mierlo, want die hoorde u, deze zinnen uitspreekt, zien we hem peinzend lopen door een regenachtig Amsterdam. Een wonderbaarlijk politicus. En dat is de titel van een schitterende biografie over Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Als er zoiets bestaat als een tijdgevoel en als dat in een mens gesymboliseerd kan worden, dan staat Van Mierlo voor de 35 succesrijke jaren in de Nederlandse politiek. Die begonnen in 1966 toen Van Mierlo op het podium sprong en eindigde in 2002 met de moord op Pim Fortuyn. Ach, wat een tijd. Toen Boer Koekoek nog het meest rechtse was wat ons kon overkomen. Hubert Smeets neemt je in zijn biografie mee naar die jaren en beschrijft het zo mooi dat je samen met hem heimwee krijgt naar die tijd. Welkom, Hubert Smeets.
Dank je zeer.
Beschrijf Hans van Mierlo is voor de jonge podcastluisteraar van 18, 19 jaar die geen idee heeft wie het is.
Hans van Mierlo was een grote, mooie man. Dat moeten we denk ik als eerste vaststellen.
Ja, het is grappig dat je daarmee begint, want hij gooit die mooie grootheid ook in de strijd eigenlijk, hè?
Ja, in dat filmpje waar je net de tekst van liet doorschemeren, wordt dat ook gebruikt. Ja. Die aantrekkelijkheid ja. van Mierlo.
Een vrouw, een womanizer ook.
Ja, hij was een mannenman en een vrouwenman. Ook een mannenman hoor, had heel veel goede vrienden. En dat had de regisseur van dat filmpje, waarvan we nu alleen de tekst hoorden, had het ook goed begrepen. Die plantte dus Hans van Mierlo, de lijsttrekker van een nieuwe partij, volledig nieuwe partij, niet achter een tafel met een bos bloemen en een glas water, om dan vervolgens de kamer in te kijken en de kiezer toe te spreken, zoals gebruikelijk was op de televisie, midden jaren 60. Maar laat hem lopen over de gracht. Hij was een man die ontzettend goed kon spreken en daar ook heel veel werk van maakte trouwens. Hij had ooit acteur willen worden. Had het plan gehad na zijn middelbare schooltijd in Nijmegen op het Jezuïtencollege, het Canisius. Maar dat had hij toch maar niet gedaan om zijn ouders niet te ontrieven. Van Mierlo kwam uit een Breda's patriciërsgezin.
Zijn vader was bankier.
Zijn vader was bankier, later directeur van een steenfabriek. Zijn oom was vervolgens de directeur van die familiebank van Mierlo en Zonen. En wist hij de bank op te ontwikkelen, tot uit te bouwen tot de grootste particuliere familiebank van Nederland. Groter dan Van Lanschot, de bank die we nu nog kennen als echte kapitaalbeheerder.
Maar de Van Mierlo bank die bestaat niet meer.
Nee, die is opgegaan eerst in de Twentse bank. En later is de Twentse bank gefuseerd met tot de Algemene Bank Nederland. En de Algemene Bank Nederland is uiteindelijk weer gefuseerd met de AMRO tot ABN AMRO.
Oké, terug naar Hans van Mierlo.
Van Mierlo was was dus een goede spreker. Die ook heel veel werk maakte van zijn teksten. Dus niet uit zijn hoofd. Hij sprak vaak wel uit zijn hoofd, maar niet ter plekke verzon wat hij ging zeggen. Hij was ook niet een man die zijn teksten liet schrijven door assistenten die eigenlijk alleen maar gericht waren op one-liners. Hè, waarmee ze pagina 101 van teletext, zoals dat ook alweer lang geleden heette, haalde. Maar een man die echt probeerde om een betoog op te bouwen. En dat heel zorgvuldig deed. De pauzes,
ja.
De momenten van accent, de momenten van iets terug in het tempo en in het timbre. Ja. Dat had hij allemaal. Dat kwam allemaal niet zomaar uit zijn mond. Daar dacht hij over na.
Ik heb nu veel gezien de laatste dagen, een paar filmpjes en zo. En bijna Obama-achtige kwaliteiten. Met name de stiltes die hij durfde laten vallen.
Ja, en ook wel Tony Blair kon ook goed praten. Het nadeel daarvan overigens wel is van die kwaliteit. Dat je als toehoorder zo begeesterd raakt door de schoonheid van het gesproken woord. Door de declamatie. Dat je vergeet je af te vragen wel eens wat hij nou eigenlijk gezegd heeft. En dat is mij ook bij het schrijven van die biografie ook wel eens opgevallen. Ja. Dat ik dan die tekst zat te lezen en dat ik hem kon horen spreken bijna. Maar ik dacht, wat staat hier nou eigenlijk? Wat langer duurt en meer betekenis heeft dan alleen maar in die korte confrontatie tussen spreker van Mierlo en jij als toehoorder in de zaal.
Het is ook grappig dat je dat zegt, we zijn nu al meer dan 5 minuten bezig. En ik heb die ene vraag gesteld van, leg eens uit wie Hans van Mierlo is.
En ik heb nog steeds niet gezegd wie die is.
En we hebben geen idee waar die voor staat nog.
Nee. Pardon.
Maar dat is niet helemaal toeval eigenlijk ook. Want dat is ook best moeilijk.
Ja, nu heb ik even de techniek van zijn politieke zijn geprobeerd te behandelen. Politiek stond hij. Goed, nu kom ik ter zake. Neem me niet kwalijk. Dat is een enorme omweg. Politiek stond hij, eigenlijk zou je kunnen zeggen, voor het moderne Nederland. Het moderne Nederland van een vrije burger, waar een vrije burgerij haar stem wilde laten horen en niet meer bereid was zich te voegen naar de verzuilde partijen. De Katholieke Volkspartij, de Antirevolutionaire Partij, de Christelijke Historische Unie, die later in het CDA zijn opgegaan, maar ook de VVD en de Partij van de Arbeid.
Ja.
Die vrije burgers die vaak werkten in de dienstverlenende sector, in de reclame, in de cultuursector, in de wetenschap die steeds belangrijker werd, of in het onderwijs dat steeds belangrijker werd. De universiteit ontplofte in de jaren 60 van kleine elitaire, je zou kunnen zeggen bijna huiskamergemeenschappen, naar wat we nu zien als onderwijsfabrieken.
Ja.
En daar, die verandering van dat Nederland, van het agrarische Nederland van voor de oorlog, naar het moderne, commerciële, dienstverlenende Nederland zoals we dat nu kennen, dat kantelpunt zat in de jaren 60. En de politiek was niet aangepast op dat nieuwe Nederland. De politiek deed nog alsof het vooroorlogse Nederland met zijn zuilen, de katholieken, de gereformeerden, de hervormden, et cetera, of dat Nederland nog steeds bestond.
Ja.
En hij is degene, dat zie je ook, hoor je ook in het fragmentje, die verkokering en die aderverkalking van het politieke bestel wil doorbreken met een nieuwe partij die progressief is, niet socialistisch, maar wel progressief, en die tot doel heeft om de verzuilde politieke partijen te kraken. Daar komt het eigenlijk op neer. Of in zijn woorden, te laten ontploffen in een nieuw politiek systeem waarbij progressief en conservatief tegenover elkaar staat, net zoals in Engeland.
Ja.
Dat was een van de voorbeelden die van Mierlo had. Of een tegenstelling, of een systeem waarbij de kiezer, de burger, weet wie de uitvoerende macht krijgt na de verkiezingen. In Amerika de president, in Frankrijk ook. En in Nederland dan een gekozen premier dus. En tegelijkertijd ook een tweede stem heeft om de wetgevende macht, de controle op de regering vorm te geven. Net zoals in Engeland en in Frankrijk.
Ja, dus zijn diepste beweegreden was, de democratie moet verbeterd, moet op de schop.
Hij was, zijn diepste beweegreden was om de vorm van de democratie te veranderen.
Ja.
Dus het is niet een politicus die stond voor de emancipatie van de arbeidersklasse.
Nee.
Of die stond voor de belangen van het grootkapitaal. Direct daarvoor stond. Indirect, denk ik, stond hij wel voor de emancipatie van die burgerij die ik net heel kort geschetst heb.
Die nieuwe
professionals in de verzorgingsstaat, daar stond hij wel voor. Maar die groep was politiek, die was sociaal-economisch wel degelijk al geëmancipeerd. Want die begonnen de macht over te nemen in Nederland. En die hadden alleen, je zou kunnen zeggen, wat onmin met het politieke bestel. Je hebt helemaal gelijk, Vorm ging voor inhoud.
Vorm ging boven vent.
Hij had wel de allure van een popster. Ook een fenomeen wat zich eigenlijk pas in de jaren 60 in Nederland aandient.
Ja.
En daar hebben we er in Nederland niet zoveel van gehad. Aan politieke popsterren bedoel
ik. Kijk eens naar het nu. Hans van Mierlo.
Nu?
Nu, vergelijk hem eens met een bestaande politicus. Wie komt er het dichtst bij? Wie lijkt er een beetje op?
Nou, dat is een onmogelijke vraag. Hij had een pragmatische benadering, dus dan zou je denken aan Rutte. Hè? Rutte die kan met links en met rechts regeren, het maakt hem eigenlijk allemaal geen bal uit. Als het maar loopt, ja. Om maar zo te zeggen. Nou, maar hij was niet zo pragmatisch dat hij geen enkele ideële doelstelling had van Mierlo. Hij was tegen het bestel, hij keerde zich tegen het kartel, zou je kunnen zeggen, van de verzuiling.
Baudet.
Ja, dan denk je meteen aan Baudet, maar van Mierlo
ook
was...
Ook een mooie man, Baudet.
Ja, oké, is een mooie man. Dus wat minder groot, dus wat minder imposant. Ja. Maar laten we het nou even inhoudelijk hebben, want anders dan verleid je me weer tot al die randverschijnselen.
Ja,
nee. Maar de kern van de zaak is dat van Mierlo was een parlementaire democraat in hart en nieren, om het clichématig te zeggen.
Ja.
Nou, we kunnen van alles zeggen over Baudet, maar niet dat hij een parlementaire democraat is.
Nee.
Hè? Baudet is een volksdemocraat op zijn best.
Ja.
En misschien wel een autoritaire democraat à la Trump en Orbán. Nou, daar zou je bij Van Mierlo geen seconde aan gedacht hebben.
Nee.
Hij was, als hij misschien dat Lodewijk Asscher een beetje vergelijkbare allure zou kunnen hebben ontwikkelen. Ook uit een goede burgerij afkomstig, Lodewijk Asscher. Zijn hart een beetje aan de linkerkant, aan de sociaal-democratische kant. Van Mierlo was een sociaal mens als het ging om de inrichting van de samenleving.
Als je met pistool op de borst zette, dan koos hij
voor de Partij van de Arbeid. Ja. Nou, de huidige D66 heeft de afgelopen 20 jaar twee keer gekozen voor een coalitie met de VVD.
Ja.
Dat was niet zijn voorkeur.
Nee,
dus eigenlijk is er geen één politicus in Nederland op dit moment die allure heeft.
We gaan nog even naar Van Mierlo luisteren. Dat is veel te leuk om dat niet te doen. Dit is een stukje op jouw verzoek uit een interview bij Pauw en Witteman, 2009. En dat gaat er over het parlementair onderzoek, of er moet een onderzoek komen naar de deelname van Nederland aan de Irak-oorlog. En Balkenende en Wouter Bos van de PvdA, Balkenende van het CDA, hebben een kabinet in elkaar geknutseld. En een van de dingen die Wouter Bos heeft weggegeven in die onderhandelingen is, want Balkenende wil dat onderzoek niet en Bos heeft gezegd, oké, dan doen we dat onderzoek niet. In de journalistiek was daar veel over te doen. En onder andere, Van Mierlo werd daar, ik moet het even zeggen, anders snap je het begin van het gesprek niet, werd daarover door Paul Witteman ondervraagd.
En hij is er heel ziek al.
En hij is al heel ziek, ja. Het is 2009, is 3 jaar voor zijn dood?
1 jaar voor zijn
dood. 1 jaar voor zijn dood, ja. Nou, luister.
Bovendien is er nog een andere zaak. En dat is eigenlijk wat mijn meeste verontrusting teweeg brengt. En dat is dat het gaat over iets fundamenteels van onze democratie. Het recht van het volk om de waarheid te weten in ernstige kwesties. Dat is een van de oudste en misschien wel de belangrijkste vrucht van de Franse Revolutie. Of in ieder geval van het begin van de democratie. En dat is een grondbeginsel dat in beheer is bij het individuele Kamerlid. Die namens het volk voert dat uit. Dat heeft in de Nederlandse wetgeving gestalte gekregen in het recht om onder ede te trachten de waarheid te achterhalen over ernstige zaken. En wat ik nu zo erg vind, en ik kwam daarop toen ik de heer Bos, of dat ik niet de namen noem, maar een van de regeringspartijen een van de regeringspartijen zei, dat hebben we geprobeerd, maar dat hebben wij niet gehaald. Daarmee zegt hij impliciet dat het hoort tot de onderhandelbare dingen. Terwijl het nou typisch iets is wat niet hoort tot de onderhandelbare dingen. Zoals een aantal beginselen niet horen tot de onderhandelbare dingen. De scheiding der machten, die in ieder geval zo'n 250 jaar geleden door Montesquieu is als een grondregel voor de democratie is bedacht. 50 jaar voor de Franse revolutie, 50 jaar voor de Amerikaanse revolutie, die leer als grondslag hebben genomen voor een nieuwe maatschappelijk systeem, democratie. En die scheiding der machten, die betekent dat dat de enige manier is om breideling van macht tegen te gaan.
En breideling van macht is wat er nu plaatsvindt?
Hans van Mierlo in een hartstochtelijk pleidooi voor de democratie.
En voor de parlementaire enquête waar hij voor pleitte naar de Nederlandse deelname en betrokkenheid bij de Irak-oorlog van George Bush junior. En zijn kernverwijt is heel simpel. En dat zegt hij ook. De regeringscoalitie ontneemt het parlement fundamentele macht door te zeggen, wij hebben afgesproken dat er geen parlementaire enquête komt. Ja. Maar het is niet aan de regering om beslissing te nemen uit naam van het parlement.
Ja.
En dat is misschien wel in een notendop zijn kijk op de parlementaire democratie en bij de huidige politici die misschien ook een bepaalde allure hebben. Je noemde de naam van Thierry Baudet. Is er geen sprake van dat ze zo'n principieel standpunt innemen.
Nee. Oké, uit jouw woorden nu, maar ook uit jouw boek, daar spreekt een bewondering voor Van Mierlo. Een zekere bewondering. Toch, of niet?
Een zekere bewondering. Ik hecht ook wel aan het woord zekere.
Ja. Want je bent geen D66'er.
Ik ben nooit lid geweest van D66.
Je hebt er ook nooit op gestemd, denk ik.
Nee, ik geloof het niet.
Nee. Maar het is ook een soort bewondering misschien, als je nu terugkijkt vanuit deze tijd naar het soort politici die er toen waren, ook rondom Van Mierlo. Is dat een soort grootheid in politiek die je nu veel minder ziet?
Ja, de politiek deed er ook meer toe.
Ja.
Dat kan je de huidige politici niet verwijten. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling die zich overal voordoet. Maar ik zal niet verhelen. Ik ben van 1956. Dus toen D66 werd opgericht was ik net 10. En toen ze voor het eerst aan de verkiezingen meededen was ik nog geen 11. En bij ons thuis, mijn vader was advocaat in Amsterdam en was in die jaren raadsman van heel veel provo's. Die op zaterdagavond krenten uitdeelden aan de politie en dan gearresteerd werden wegens het verstoren van de openbare orde. En dat soort activiteiten. Dus bij ons thuis was er enige reuring in die jaren. En mijn vader was veel ouder, was 11 jaar ouder dan Van Mierlo. Maar vond Van Mierlo wel een man die het tijdsbeeld en de tijdsgeest vooral uit die tijd belichaamde. Dus die was heel enthousiast over de komst van Van Mierlo. Maar hij was niet de enige voor wie ik een zekere bewondering zou hebben, willen hebben en zou willen houden uit die tijd. Den Uyl was ook een politicus met allure. En daarna Ruud Lubbers zeker ook. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die hoorden bij die tijd. Dat geef ik toe. Dus in die zin hadden ze geluk dat ze met hun persoonlijkheid in die tijd politicus konden zijn. Maar het was ook een tijd, en dat voedt mijn bewondering ook, waarin democratisering en sociaal-democratisch denken en progressief denken over de rechten van de burgers allemaal samen gingen. Dus het was niet of-of, het was en-en. Aan de ene kant zag je de verzorgingsstaat zich ontwikkelen en tegelijkertijd werden de rechten van de burgers ruimer en dieper dan ze voordien waren. En ja, dat vind ik vooruitgang, eerlijk gezegd. Burgers die zich kunnen losmaken uit hun beknellende verbanden van kerk of van desnoods van vakbeweging of voetbalclub of wat dan ook, maar vrije burgers kunnen worden en daar ruimte voor krijgen in de samenleving aan de ene kant. En aan de andere kant de bereidheid van diezelfde burgers om de medeburgers niet in de steek te laten, niet te laten barsten. Dus de factor arbeid, om maar even in semi-marxistische termen te zeggen, die speelde nog een rol in die jaren. Het ging om de kwaliteit van de arbeid. Het ging om
de vraag of werknemers enige zeggenschap ook kregen in hun bedrijven. En niet alleen maar blij moesten zijn dat het salaris op tijd werd uitbetaald. En die combinatie van aan de ene kant toenemende rechtsstatelijkheid, toenemende burgerlijke vrijheden en tegelijkertijd oog houden voor de sociale aspecten van de verzorgingsstaat en de noodzaak om de gemeenschap bijeen te houden, de boel bij elkaar houden, zoals Joop den Uyl ooit gezegd heeft. En daar de prijs voor willen betalen. Ja, dat is een tijd waar ik diep in mijn hart wel naar zou willen. Ik vind dat de gouden eeuw van de Nederlandse politieke democratie, die tussen 66 en 2002.
Ja, ja. Nou, als mensen meer willen weten over die tijd, die niet zo oud zijn als wij, want ik was 14 toen D66 werd opgericht. Ik ben een paar jaar ouder, merk ik, dan jij. We gaan even naar het, daar komen we straks nog op terug. Ik wil nog één punt met je bespreken, maar ik wil eerst even naar het handwerk, het schrijven van deze biografie. Hubert Smeets, jij bent journalist. Je werkte bij de NRC. Je bent nog een tijdje hoofdredacteur van deze krant geweest hier, de Groene Amsterdammer, voor Xandra Schutte, geloof ik.
En na Maarten van Amerongen.
Maarten van Amerongen.
De tussenpaus, om het zo te zeggen.
Je bent even op je oude honk terug. Maar de laatste jaar ben je volgens mij freelancer. Want dat is een van de dingen die ik me afvroeg. Je schrijft zo'n kloek boek weer. Dat kost enorm veel tijd.
Ja, dat kost heel veel tijd.
Maar die tijd had je dus?
Nou, ja, met moeite. Ik ben freelancer en ik heb een echtgenote die ook werkt. Dus ik kon een veertje thuis wegblazen. Daarom kon ik ontslag nemen bij NRC Handelsblad. Er waren ook andere redenen hoor, waarom ik ontslag nam bij NRC Handelsblad. Maar een van de winkende perspectieven van dat ontslag was dat ik aan dit boek kon werken.
Oh ja, toen lag die vraag er al, van wil je die biografie schrijven? Die is naar je toegekomen, hè? Die vraag.
Ja, die vraag is naar me toegekomen. De bezige bij, de uitgever, aan wie Van Mierlo min of meer de biografie had toevertrouwd, al zijn vrienden, Harry Moelis, Cees Notenboom, Remco Kampert, Adriaan van Dis, Henk Hofland, die waren allemaal auteurs bij de bezige bij.
Dus daar moest het uitkomen.
Daar moest het uitkomen. Dus die kwamen bij me en ik kreeg inzage in de dagboeken en het privéarchief van Van Mierlo.
Ja, dat lijkt me fantastisch.
Als dat niet zo was geweest, had ik het waarschijnlijk ook niet gedaan. Want dan had ik het gevoel gehad dat ik eindeloos veel krantenknipsels, handelingen van de Tweede Kamer, congrestoespraken had moeten uitspitten. En in de hoop dat ik daaruit een biografisch beeld zou opdoemen. Ja. Terwijl ik nu kon ik vanuit het materiaal werken.
Ja,
het archiefmateriaal. Ja. En dat is een snellere manier van werken, laten we eerlijk zijn. En ook een aantrekkelijker manier van werken.
Nou, het levert heerlijke inkijkjes op en dilemma's. Want hoe ver ga je in het weergeven van het roerige persoonlijke leven van Van Mierlo? Ja. Ik neem aan, hoe ben je daarmee omgegaan?
Terughoudend. Hij heeft vanaf 1977 af en aan een soort van dagboek bijgehouden. En die dagboeken, de meeste daarvan, tot 1998, kon ik inzien. Die heb ik dus kunnen lezen. Dat zijn super persoonlijk, hoewel Van Mierlo ergens in een dagboek wel zegt, waarom doe ik dit? Want in principe ga ik ervan uit dat niemand dit leest, wat ik opschrijf. Maar ik schrijf het wel op. En ik weet dus dat er een moment kan komen dat iemand het wel gaat lezen.
Dus een heel klein beetje censuur paste die toch al toe?
Dat zou kunnen. Hij is in de avond zich bewust van het feit dat hij niet helemaal in zijn eentje is als hij in die dagboeken schrijft.
Maar over dat dilemma. Bijvoorbeeld, er zit één vrouw. Want vrouwen spelen ook een belangrijke rol in het persoonlijke leven van Van Mierlo. En jij kiest ervoor om bijna al die relaties, je noemt ze wel, maar die blijven, dat is eigenlijk zoals ze ook in de kranten wel een keer genoemd zijn, zeg maar zeggen, behalve
eentje.
Ja. Met Greta Riemersma.
Nee. Dat is de redactrice van de Volkskrant geweest. Greta Nieuwenhuis.
Oh ja, Nieuwenhuis.
Later Greta Duizend.
Ja. Waarom die wel?
Om een hele simpele reden. Als hij begint met zijn dagboek in 1977... dan in die fase van zijn leven komt ook Greta Nieuwenhuizen, later Duizenberg, in zijn leven. En het is uit de dagboeken volstrekt duidelijk dat hij met haar een aantrek-afstootrelatie heeft. waarbij beiden naar elkaar toetrekken op gezette tijden om vervolgens elkaar weer te laten barsten. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, Van Mierlo heeft vooral het gevoel dat Grette hem laat barsten. maar ik denk...
het gaat heel diep, hè? Het is een hele...
Ja, hij heeft het continu eigenlijk over in die dagboeken. Ja. Maar ik moet terughoudend zijn met daar conclusies aan te verbinden, omdat hij in die dagboeken toch vooral schreef als het niet zo goed met hem ging. Dus als hij zich goed voelde en lekker in zijn vel zat, dan blijven die dagboeken leeg. Dus de dagboeken zijn, bronnenkritisch gezien, maar een beperkte bron. Zijn hoogtepunten staan er niet in. Maar goed, die Greta die komt daar steeds in voor. En dat duurt ook heel lang. En andere vrouwen komen veel minder in het dagboek voor. Dus ik achter mij... ik vond dat ik me de vrijheid kon toe-eigenen om haar als pars pro toto te zien.
Hebben we haar nodig om Hans van Mierlo beter te begrijpen?
Wel om zijn... moeilijke verhouding met vrouwen. En vooral die verhouding met vrouwen was niet moeilijk, maar de continuïteit erin aanbrengen en stabiliteit, of hoe je het ook wil noemen. Dan hebben we haar wel nodig, vond ik. Omdat zij een beetje symbool staat voor die stoplichtrelaties die Van Mierlo had. Hè? Ja. Rood, oranje, groen. Ik geef toe dat als hij worstelt met zijn verhouding met Greta Duisenberg. Is in een periode, begin jaren 80, dat ik ook worstelde met de continuïteit met vrouwen. En dat ik dat zat te lezen in die dagboeken en ik dacht allemaal heel herkenbaar. Ja, verdraaid, Van Mierlo, zo is het. Hè? Totdat ik, dat ik een dagje in deze sfeer had verkeerd, op mijn hoofd krabde en dacht van, ja, maar er is één verschil. Jij maakte dat in dezelfde periode, begin jaren 80 mee. Dus de entourage, de context, het decor, de maatschappelijke decor. Dat is wel vergelijkbaar met jouw ervaring. Maar het verschil is dat jij 25 jaar jonger bent. Dus dat jij dat soort dingen meemaakte toen je in de 20 was. Ja. En hij al rond de 50.
Ja. Dan had hij al 2 huwelijken achter de rug.
Ja, nou, 1 echt. Ja. 1 echt huwelijk. Maar dus ik vond dat wel een... Ik dacht, die vrouw staat een beetje symbool voor meer verhoudingen die hij had. En omdat hij er zelf zoveel aandacht aan schonk in zijn dagboek, of leek het me terecht om daar in het boek ook een beetje pars pro toto, één voor het geheel, ook aandacht aan te besteden.
Ja. En voor de luisteraar, je besteedt ook heel veel aandacht aan zijn mannenvriendschappen, de herenclub, dat is allemaal ook heel erg belangrijk. Sowieso, nog 2 dingen, want de tijd vliegt nu weer, dus ik moet wel weer kiezen. 2 dingen wil ik met je bespreken. Nou, het ene is, Van Mierlo was tegen achterkamertjespolitiek. De KVP stond daarvoor model. Er was zelfs een keer gebeurd in 1966 dat er een kabinet viel en dat ze gewoon een nieuw kabinet in elkaar knutselden zonder dat er verkiezingen voor nodig waren.
Een van de redenen waarom D66 werd opgericht. Ja, nooit meer een kabinetsformatie zonder oordeel vooraf van de kiezer.
Ja. Wat lees ik in jouw boek? Eigenlijk is Van Mierlo zelf ook een soort achterkamertjespoliticus.
Ja, het hemd is beduidend nader dan de rok, ook bij Van Mierlo. Dat vond ik eigenlijk wel een van de opmerkelijke ontdekkingen.
Ja.
Voor mezelf. Ja. En, dat heb ik ook een beetje uiteengezet in het boek natuurlijk. Van Mierlo is in theorie ontzettend voor dat dualisme, voor een heldere verhouding tussen uitvoerende macht en wetgevende macht en rechtelijke macht. Ook voor een vrije positie voor de Tweede Kamer als ten opzichte van de regering. Behalve als Van Mierlo zelf minister is. Ja. En zeker als minister-vicepremier is in het eerste Paarse kabinet Kok 1. Dan ineens is hij er erg voor dat het ook een beetje onderling wordt afgestemd om het rustig uit te drukken.
Ja.
Dat is 1. 2, binnen die partij, en D66 is een partij van vrije burgers, en heeft een vormopvatting over democratie. En als je een vrije burger bent die vindt dat de democratie primair een vorm is en pas secundair inhoud, dus dat met andere woorden de manier waarop een besluit tot stand komt belangrijker is dan wat het besluit behelst inhoudelijk. Als je dat vindt, en dat vindt D66, dan moet je eigen partijorganisatie natuurlijk ook
prima in elkaar zitten. Dan moeten de formaliteiten echt puntgaaf gevolgd worden. En op congressen zie je dat ook. Hè. D66-congressen, moties van orde en persoonlijke feiten tijdens die congressen. Dat zijn de hoogtepunten, om maar zo te zeggen. Dan zie je al de juristen genieten van het vak. Maar voor Milo zelf helemaal niet. De partij was voor hem eigenlijk ook een middel, een voertuig. Ja. Voor hemzelf voor een deel. En ook wel voor zijn idealen uiteraard. Ja. Dus dat kan je niet helemaal scheiden. Maar als het ging om formaliteiten, dan hield hij toch zijn aandacht niet lang vast. Nee. En dat zie je op een hele rare manier in de ook uiteindelijk, ik vind het bijna dramatische zin, gestalte krijgen wanneer Van Mierlo zijn eigen opvolging organiseert. Hij zegt in 1997, dan is hij 3 jaar vicepremier in het eerste Paarse kabinet, zijn grote ideaal. He, een kabinet zonder confessionele partijen, zonder het CDA. Ja. En dan maar met VVD en PvdA. Dus de twee klassevijanden van vroeger, die samen bij elkaar gelijmd worden door D66. In een kabinet wat eindelijk eens een keer werk gaat maken van het doorbreken van al die immateriële obstakels die in Nederland vanaf 1917 heeft gekend. Ja. Goed, hij kondigt zijn vertrek aan en zegt dan, ik, uiteraard in samenspraak met de partijvoorzitter, hè, maar ik ga een opvolger zoeken. Heel merkwaardig. En dat zie je eigenlijk ook in de manier waarop hij D66 leidde als partijleider. Als het puntje bij paaltje kwam, dan waren de vergaderingen bij hem thuis, ja, die je geen vergadering kunt noemen, maar meer besprekingen, gesprekken, soms met een glas wijn, soms zonder, die waren belangrijker dan de formele bestuursvergaderingen op het partijbureau. Ja. En dat is eigenlijk heel merkwaardig. En daarom noem ik hem in de manier waarop hij die partij leidde, toch eigenlijk gewoon nog steeds een KVP'er. Ja. Zoals bij de KVP na de mis op zondag in het café de zaakjes werden geregeld op afdelingsniveau of provincieniveau en op landelijk niveau via een zogenaamde telefooncircuit. Hè, als de kerk uit was, dan gingen ze bellen met elkaar bij de KVP en later bij het CDA deden ze dat ook. Dat deed Van Mierlo in zekere zin ook een beetje. Ja. En dat was wel lastig voor een aantal van zijn partijgenoten, want die waren wel geïnteresseerd en die hechten wel belang aan formaliteiten van, ja, de partijdemocratie, ja, en van de landelijke democratie ook.
Ja, dus de man die tegen achterkamertjes politiek was, deed er zelf eigenlijk volop.
Ja, dat is heel vaak gezegd en het is een enorm cliché, maar ik herhaal het cliché toch maar nog een keer. Kijk, Van Mierlo sprak graag in paradox, schijnbare, ja, tegenstellingen.
Zelf zou hij dit weer een heerlijke paradox gevonden.
Maar hij was in zichzelf ook een paradox.
Ja, ja. God, er zitten zoveel interessante dingen aan. Ik kies er nog eentje. Waar jij net ook aanraakt, paars. In 1994 start het eerste paarse kabinet. Dan is het ruim 70 jaar, 75 jaar geleden dat het CDA of KVP, daarvoor, dat is voorloop van het CDA, een keer niet in een Nederlands kabinet zit. Fijntjes hebben mensen dat eens omschreven als dat is iets langer dan dat de communistische partij in de Sovjet-Unie aan de macht is geweest.
Ja, vind ik niet een hele kiese analogie, eerlijk gezegd. Nee. Want de KVP heeft nooit mensen voortgebracht als Stalin en Brezhnev. Maar goed, de periode klopt.
Ja, dat gezegd hebben. Het was ondenkbaar eigenlijk in Nederland. Een kabinet zonder een confessionele partij. En het was Van Mierlo's droom om dat wel voor elkaar te krijgen. En verdomme, in 1994 lukte het hem ook. Je beschrijft dat prachtig. Hij doet dan ook aan machtspolitiek. Ze hebben goede verkiezingen gehaald, D66. Dus op de VVD en PvdA, die eigenlijk elkaar helemaal niet liggen. Maar ze kunnen er niet omheen. Maar ik praat even door, want ik zie dat jij daar alweer van alles over wil vertellen. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil is, ook dat zou je een paradox kunnen noemen. Maar hij effent daarmee de weg voor een soort pragmatische politiek. Waarvan je zou kunnen zeggen, we tot op de dag van vandaag met de gevolgen opgezadeld zitten, het populisme. Wat vind jij daarvan?
Ja, dat standpunt deel ik. Althans, die kijk, die visie deel ik. Daarom is mijn bewondering ook maar in zekere mate bewondering. Het Paarse kabinet heeft tal van dingen gerealiseerd die we als verworvenheid kunnen omarmen nog steeds. Ik vind bijvoorbeeld de abortuswetgeving, ik maak steeds die fout, de euthanasiewetgeving van het tweede Paarse kabinet van Milo's opvolger Borst, vind ik eigenlijk het symbool van 8 jaar paars.
Daar waren we ook heel modern mee in Nederland.
Ja, en in zekere zin werd daarmee een woeste praktijk, die daarvoor natuurlijk ook bestond, en die helemaal niet gecontroleerd werd en niet gereguleerd was en waar ook geen criteria helder waren, die werd, je zou kunnen zeggen, werd ingekaderd.
En zonder ideologische ballast benaderd, werd pragmatisch, werd zuiver aangepakt.
Ja, in mijn redenering zou je kunnen zeggen, is die euthanasiewetgeving de essentie ook van D66... De euthanasiewetgeving gaat niet over de vraag of je recht hebt op leven en dood als individu. Er wordt geen moreel oordeel geveld over leven en dood in die euthanasiewetgeving, maar er wordt alleen beschreven de weg erheen.
De procedure.
De procedure naar de beslissing. En de afwikkeling van de beslissing. Je zou kunnen zeggen, dat is D66 in de notendop. Er is geen ideologische opvatting over dood en leven, wat toch in essentie misschien wel de kern is van heel veel politieke vraagstukken. Dood en leven, oorlog en vrede. Hè, dat soort grote tegenstellingen. Maar het gaat om de weg erheen. De vorm die we kiezen en die we ook handhaven om daarover beslissingen te nemen. D66 in optima forma. De keerzijde daarvan is dat eigenlijk alle politieke vraagstukken ontdaan werden van hun politiek. Dat kwam ook omdat er in die tijd, al daarvoor ook al, maar in de jaren 90 tijdens de Paarse kabinetten voortgegaan werd met de privatisering, of de verzelfstandiging van talloze overheidstaken, het uitplaatsen, zoals het heet, van de overheidstaken naar vage organisaties, zelfstandige bestuursorganisaties, quasi-autonome non-gouvernementele organisaties, zoals het in het Engelse jargon heet, quangos. Dus daar had de overheid ook geen politieke macht meer over.
De staat trok zich
terug. En ik zeg wel eens, kijk, de staat had voor die tijd hardware en software. De hardware, dat waren de spoorwegen, dat waren tal van uitvoeringsdiensten, elektriciteit, telefoonlijnen, et cetera. En na deze hele golf van privatisering en verstandiging, deregulering, liberalisering en privatisering, je zou kunnen zeggen het programma wat aan de macht gekomen is in Amerika met Reagan en in Engeland met Thatcher, verliest de overheid al zijn hardware, plaatst dat uit, die hardware, en houdt alleen maar software over. Dus dan gaat het over, hoe zou het eigenlijk moeten? En de uitvoering van al die ideeën die er zijn, die is niet meer bij de overheid, die hebben we uitgeplaatst. Ja. Nou, daar hebben we tot op de dag van vandaag last van, trouwens, toeslagenaffaire. De manier waarop we onze belastingdienst van incassoorganisatie naar uitdeelorganisatie hebben omgebouwd. Nou, de rampen hebben we nu in volle omvang op ons bord liggen.
En we hebben een premier die de vleesgeworden pragmaticus is, zou je kunnen zeggen.
Die grapjes maakt, voor visie moet je bij de oogarts zijn. Terwijl in 1973 het kabinet Den Uyl begon met een regeringsverklaring waarin Bijbels trouwens, het was een verwijzing naar de Bijbel, waarin Den Uyl zei, en mede namens van Mierlo, want die was groot voorstander van het kabinet Den Uyl, waar visie ontbreekt, komt het volk om. Nou, de afstand kan niet groter zijn tussen Den Uyl, die uitspraak van Den Uyl, en de uitspraak van Rutte.
En nou is mijn nieuwsgierigheid, heeft van Mierlo heeft tot 2010 geleefd, dus heeft een groot deel van die verkommering van de politiek.
En hij heeft het eigenlijk nooit gezien,
nee.
Vind ik.
Nee.
Hij heeft wel gezien wat er gebeurde, maar hij heeft nooit de relatie gelegd tussen zijn onideologische voorkeuren, voor paars bijvoorbeeld, voor zijn behoefte om maatschappelijke problemen vanuit het probleem te analyseren en niet vanuit een ideologie op te lossen, tussen die idealen van Mierlo en van D66 ook. En het feit dat het ontmantelen van de politiek, van het primaat van de politiek, ertoe leidde dat er een heel nieuw type politicus opkwam. Een type politicus dat zei, het is één grote bende, puinhoop, Pim Fortuyn, en dat ga ik in mijn eentje oplossen. Want ik ga gewoon op andere knoppen drukken en dan komt alles voor elkaar. En ook een nieuw type politicus dat ontkent dat democratie niet alleen een meerderheidsmacht veronderstelt, maar dat democratie echt democratische allure krijgt wanneer de meerderheid ook rekening houdt met de minderheid. Het standpunt van Van Mierlo. Letterlijk, die zei, de kern van de democratie is dat de meerderheid een groot deel van de macht overdraagt en gunt aan de minderheden die er zijn. We hebben nu een politieke cultuur, die ik volksdemocratisch zou willen noemen, waarbij er politici zijn die zeggen, ik vertegenwoordig de meerderheid en daarom is alles wat ik beslis ook namens de meerderheid, namens het volk gedaan. Ja. Zelfs Trump, als ze statistisch gezien niet eens die meerderheid vertegenwoordigen, omdat ze een minderheid van de stemmen vertegenwoordigden afgelopen 4 jaar. En dat is volgens mij het vacuüm. Die politici, die populisten of nationaal populisten of die volksdemocraten, die konden stappen in het vacuüm wat de politiek liet in de jaren 90. Ja. Wat Paars eigenlijk heeft gecreëerd. Ja. Er was een enorm gat in het maatschappelijke gesprek, in de gemeenschap ontstaan, waar de politiek niet zich had teruggetrokken en waar niemand meer zich verantwoordelijk voelde en zei, ik ga iets veranderen, ik ga iets oplossen. En al helemaal niet meer de behoefte had om daar coalities voor te sluiten.
Ja, het is misschien geen paradox in de woorden van Van Mierlo, maar het is wel een voorbeeld van dat je iets wil en dat je eigenlijk dat voor elkaar krijgt en helemaal geen idee hebt voor wat het dan uiteindelijk.
Wat Van der Keer zei, die zou kunnen zeggen dat Van Mierlo is slachtoffer geworden van de wet van Tsjernomyrdin. Tsjernomyrdin was premier onder Jeltsin. En die man stond bekend om zijn boutades. En een van zijn boutades was, we wilden het betere, we kregen de gebruikelijke bende. En dus, ja, dus dialectisch bijna. Hè? Dus je wil iets anders dan uiteindelijk je realiseert. Wat mijn wat mijn kritische kanttekening bij Van Mierlo is deze, namelijk dat Van Mierlo eigenlijk nooit begrepen heeft wat daar gebeurd is tussen 1994 en 2002. En dat hij Pim Fortuyn ook nooit helemaal op waarde heeft geschat.
Hij snapt er ook geen bal van als je moet.
Dat gold niet alleen voor Van Mierlo, het geldt voor die hele generatie uit de jaren 30.
Ja.
Die vonden het een kwiebus, zoals Henk Hofland Pim Fortuyn noemde. Ja, wel een kwiebus die mogelijk premier was geworden van Nederland.
Ja. Hubert, we kunnen hier nog uren over doorgaan, maar dat kan niet in deze podcast. We houden mee op. We moeten het doen zonder Van Mierlo, maar met jouw boek in elk geval. Dankjewel voor deze toelichting.
Ja, dank.
Lees dat deze week in de Groene Amsterdammer. Tenminste niet dat boek, maar een voorpublicatie uit dat boek. En een profiel van het huidige D66, geschreven door Kim van Keeken. Hoe ook D66 van het volk vervreemde en een gewone politieke partij werd. Verder in deze Groene, een onderzoek naar illegale handel in dierenmedicijnen. Boeren bestellen die spullen online, bijvoorbeeld in China, en dienen ze dan zelf toe aan de dierenmarktkoper. Met alle risico's van dien voor de mens, dier en milieu. En ook een reportage uit Kabul over het radioprogramma Hope FM, waar miljoenen Afghanen op afstemmen. Luisteraars bellen in voor hoop en verandering, maar steeds vaker overheerst de frustratie. Lees dat in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u voor €15 10 weken De Groene kunt krijgen. groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Schrijf dan naar podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dat vinden we leuk, want dan komen we hoger te staan op allerlei lijstjes. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ilja Schuifers en Kees van den Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.